Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag.
Ja, dan gaan de huid in je tanden gaan loszitten en de huid in je wangen gaan loslaten. Want toen bleek dat ik inderdaad vitaminetekort had. Een lichte vorm van scheurbuik.
Huh? Een vitaminetekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister.
Bevingen van 2,5 op de schaal van Richter voel je niet of nauwelijks, was getekend Henk Kamp. Het Groningen gas, de aardbevingen en zijn naam zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Soms zelfs op onverklaarbare wijze. De nacht voordat de oud-VVD-minister voor de parlementaire enquêtecommissie in Den Haag verscheen, trilde de Groningen bodem. 2,3 op de schaal van Richter. Vanaf het Hoge Land kwamen meldingen van mensen die angst hadden. Het instituut Mijnbouwschade noteerde 74 schademeldingen en één mogelijk acuut onveilige situatie. Bevingen van 2,5 op de schaal van Richter voel je niet of nauwelijks. Dit is naschokken.
De vermindering van de gaswinning komt echt vlot tot stand.
Ze liggen alles aan elkaar vast. Die word je niet goed van.
Iedereen heeft een ontzettend lak aan hoe wij ons hier voelen. Het is een fact of life.
Ik bied daarvoor namens de regering mijn welgemene excuses aan.
In deze podcast van Dagblad van het Noorden hoor je wekelijks alles wat je moet weten van de parlementaire enquête Gaswinning Groningen. Elke week weer nieuwe urenlange verhoren en die worden deskundig samengevat en geanalyseerd door mijn collega's die werkelijk alles volgen in Den Haag, Lianne Levy en Bas van Sluis. Mijn naam is Arnoud Bodde. Voordat we inhoudelijk week 3 gaan analyseren, even de vraag of jullie nog iets willen toevoegen aan aflevering 2. Iets dat jullie hadden moeten zeggen misschien?
Ja, als ik bij de Nederlandse aardoliemaatschappij had gewerkt, dan had ik dat wel gedaan. Maar dat kan daar dus blijkbaar gewoon. Ja, dat hoorden we maandag bij het voor van Jacques Walhagen. Dat in de tijd dat hij bij de dialoogtafel zat, dat samen met directeur Bart van der Leemput, dat hij daarin echt creatief en betrokken was. En dan later kregen ze het verslag terug. En daarin stonden dan dingen die hij helemaal niet had gezegd. Maar die had hij volgens de afdeling legal van Shell en NAM, had hij dat moeten zeggen. Dus dat werd eraan toegevoegd.
Gewoon even de toekomst herschrijven. Ja, klinkt goed.
De dialoogtafel. Ja, in het leven geroepen om het vertrouwen tussen Groningers, de politiek en de NAM te herstellen. Laten we aftrappen met een man die als bestuurder onlosmakelijk verbonden is met vooral het wantrouwen dat zich van onze provincie meester maakte toen de gaswinning in 2013 naar recordhoogte steeg na de grote klap bij Huizing in 2012 en na de waarschuwingen van staatstoezicht op de mijnen. De winning moest eigenlijk zo snel als mogelijk omlaag. VVD-minister Henk Kamp. Hij bestelde toen eerst maar eens 14 onderzoeken en hij legde aan de parlementaire enquêtecommissie nog eens uit waarom.
Ja, ik wilde geen besluit nemen over die winning, omdat ik vond dat ik geen onderbouwd besluit kon nemen. Ik vond dat de informatie voor zo'n besluit, groot of klein, die was er niet. Nee. En als de informatie onvoldoende is en je weet niet wat de consequenties van een besluit zijn. Ja. En de consequentie zou kunnen zijn dat je op een moment dat er een hele koude winter is, dat je dan 3, 4, 5, 6, 7 dagen je verwoningen in Nederland en in andere landen niet kunt verwarmen. Ja, dat zou echt ontwrichting van de samenleving zijn.
Lianne, dit verhoor met Kamp is echt net een half uur geleden afgelopen. Hoe ging de commissie hier vandaag mee om?
Ja, ik had het idee dat de commissie het eigenlijk voor het eerst wel echt heel zwaar had. Dat ze geen grip op Henk Kamp konden krijgen. Het lijkt alsof hij van tevoren erin ging met het idee, ik had geen informatie, niet genoeg informatie om het besluit te nemen in 2013 om de gaswinning te verlagen. En daar bleef hij bij en daar heeft hij het bijna de eerste anderhalf uur alleen maar over willen hebben.
Ja, en hij zat ook de hele tijd van, ja, beste mensen, u moet wel weten, je denkt dat het alleen over Nederland ging, hè, als we de gaskraan dichtdraaien. Maar we hebben ook nog Frankrijk en we hebben ook nog Duitsland en we hebben ook nog Vlaanderen, België, zeg maar. En die mensen die zouden dan ook in de kou komen te zitten. Ja, en weet je, je hebt een hele hoop meningen en je hebt een hele hoop analyses, maar uiteindelijk is er maar één persoon die een keihard besluit dient te nemen. En dat is Henk Kamp. En hij probeerde op die manier een beetje ijzeren heinerig of iets. Probeerde die zichzelf neer te zetten. Als van, ja, ik had echt wel het best voor, maar ik had gewoon niet goede informatie. Ja, mea culpa, maar dit was gewoon waar ik het mee had te doen. Heel bijzonder om te zien, heel bijzonder.
Hij werd ook geconfronteerd met uitspraken uit het verhoor van Jan de Jong, destijds de man van staatstoezicht op de mijnen, hoofdverantwoordelijk voor het alarmerende rapport, waar we het in aflevering 2 ook even over hebben gehad. Dat zwaardere bevingen dan voorheen gedacht mogelijk waren en de gaswinning zoveel als mogelijk, zoveel als verantwoord zou moeten worden teruggebracht. Lianne, hoe ging dat?
Ja, dat was wel duidelijk dat Henk Kamp daar inmiddels wel wat anders over dacht. Hij was bijna onder de indruk van het goede geheugen van Jan de Jong, die zich het gesprek dat zij hadden wel heel goed kon herinneren. En termen als groot bier en met de top van de coalitie bespreken, dat kon Kamp zich eigenlijk niet voorstellen dat hij dat zou zeggen. Zoiets als groot bier, nou, dat zegt hij toch niet. En later in het verhoor toen kwam voorzitter Tom van der Leden op terug dat er ook een gespreksverslag was. En daarin stond letterlijk de termen groot bier en de top van het coalitieakkoord. Dus dat was in een soms heel taai verhoor toch nog wel een grappig stukje.
Wat dan de grap is, als je bij andere mensen die in een getuigenverhoor, dan zie je ze van kleur verschieten of je ziet ze wat ongemakkelijk schuiven. Maar Henk Kamp bleef gewoon zitten zoals hij zat. En hij zegt, als dat in het verslag staat, ik gebruik die termen eigenlijk niet zo, maar het zal dan. Hij heeft geen blik of blozen. Heel, heel, heel bijzonder. Stoïcijns.
Bas, de commissie verwacht Kamp sowieso zoveel te vragen dat zijn verhoor op voorhand in tweeën is geknipt. Dus deze week en later tijdens de enquête nog eens een keer. Waarom is dat?
Je moet bedenken, Henk Kamp is minister geworden in november 2012. Althans minister van Economische Zaken. En hij zwaaide af op die functie, ik dacht in 2017... dat is een hele lange periode. En in die hele lange periode zijn er natuurlijk hele grote dingen gebeurd. Kijk, Huizinge heeft hij niet meegemaakt. Maar enkele maanden daarna was hij al minister. En moest hij gelijk al een klap geven. Gaan we omlaag met die gaswinning? Nou, dat, we weten allemaal dat dat niet is gebeurd. Integendeel zelfs. Eind van dat jaar moest hij opnieuw kijken naar een winningsbesluit. En wilde die omlaag. Maar ja, had hij te maken met ook een overheid en een staatskas dat nagenoeg leeg was. Althans, er lagen grote uitdagingen, hebben wij ook alweer weer vernomen. Hij had die grote onderzoeken. Er is zoveel gebeurd. De instelling van de dialoogtafel. Nou, je stipt hem net al kort even aan. Er is er ook heel kort even over gegaan vandaag. Dus ja, ze hebben zoveel te vragen aan meneer Kamp. Dat ze hebben besloten, dit kan niet anders in twee keer. En ze wilden natuurlijk ook de focus houden op de beving van Huizinge en alles wat daarna is gebeurd in 2013. Ja. Die focus ligt daar ook heel erg. En ja, dan moet je dat met Kamp, want Kamp die lult overal overheen, hebben we vandaag wel meegemaakt. Dus ja, als je alles dan in 4 uur wil proppen, dat is niet te doen. Het was nu eigenlijk al niet te doen. Dat is even een privéopvatting. Maar
wat ik me nog kan herinneren van interviews die ik wel eens had met Henk Kamp en ook van debatten in de Tweede Kamer, was dat hij zich niet graag liet onderbreken. Lianne, hoe ging dat vandaag met de commissie?
Nou, hij laat zich niet graag onderbreken, maar hij onderbreekt wel graag zelf. Dat vond ik heel erg opvallend. Ja, hij wilde zijn punt maken en meneer Van der Lee, mag ik dan toch nog iets zeggen? En zo ging dat, ja.
Kamp trok echt volledig zijn eigen plan. Lianne stipt het net en terecht ook heel goed aan. Hij is in die wedstrijd gaan zitten van, ja jongens, jullie kunnen me wat. Ik ga gewoon mijn eigen gang. En ik geef antwoord, maar af en toe herinner ik me dingen niet. Oh ja, zegt u dat? Groot bier? Nou, het zijn echt geen woorden. Oh, heb ik toch gezegd? Nou ja, prima. Maar weet u wel wat ik in 2014 heb gedaan? Ja, maar we willen het niet over 2000. Ja, maar toch maar even. In 2014 heb ik dat zo gedaan. En ja, Stineke van der Graaf en Tom van der Lee, die deden het verhoor. En de commissie doet echt goed werk, vind ik zelf, hoor. Nogmaals, ik heb het al een keer eerder gezegd, geen rapportcijfers. Maar deze keer, Henk Kamp was echt ongrijpbaar. Ongrijpbaar.
Al die interrupties van zijn kant en het feit dat Henk Kamp zijn eigen plan trok, was dat niet ook een manier om het gesprek te laten ontsporen, om de ogen van de bal te krijgen, zeg maar?
Ja, joh, hij deed niet anders dan zand gooien in de ondervragingsmachine, zeg maar. Hij begon opeens over, weet u wel, zo'n beving van 2,5, die voel je eigenlijk niet of nauwelijks. En iedereen op de publieke tribune ook en bij de pers, die keek elkaar van, zegt hij dat nou echt? En ik denk dan alleen maar, en ik weet het niet zeker, hè, maar dat is even mijn gevoel, hij doet dat expres. Net zoals dat hij opeens heel verontwaardigd was van, hij heeft meerdere malen gezegd, hè, in 2013, Gewoon met strak gezicht. In 2013 waren er gewoon minder bevingen dan in 2012. En dan gaat Peter Quint, die zegt dan van... Peter Quint is een commissielid, hè, even voor de goede orde. Die zegt van, ja, maar ja. Wij, onze informatie is echt anders. Oh ja, heeft u die informatie? Oh, nou ja, nou dan moet ik me nog maar eens even... Ja, laten we de discussie hier dan ook niet voeren. En het leidde dus eigenlijk zo enorm af. Je zou er bijna respect voor moeten hebben als het niet zo serieus was. En dat vond ik wel heel, heel jammer. Het was gewoon, ja, het leek wel een spel voor hem. Nogmaals, ik kan niet in zijn hoofd kijken. Maar het was overduidelijk dat hij van plan was om de regie te nemen. En ik moet het hem nageven, het is hem wel gelukt.
Hij liet zich moeilijk overtuigen van een aantal feiten die gewoon duidelijk zijn. Meerdere keren ging het ook even over de onrust in Groningen. De verontwaardiging, de woede. Kamp zei in het verleden vaak dat hij zich daar van alles bij voor kon stellen. Maar je proefde eigenlijk nooit de empathie. Werd vandaag andermaal duidelijk dat Kamp eigenlijk een ja, zoals je dat zegt, een systeemdenker is. Met andere woorden, dit waren de afspraken. Zo moesten we het doen, dus zo deden we het.
Ja, ja, weet je, volgens mij heeft Henk Kamp is naar zijn verhoor gegaan met het idee, ik ga ze uitleggen wat mijn rol is als bestuurder, maar ik ga niet uitleggen hoe ik invulling gaf aan die rol. Dus hij heeft geen inhoud gegeven aan zijn beslissingen. Hij heeft het gehad over ja, wanneer hij een handtekening moest zetten onder een besluit en hoe moeilijk het eigenlijk is om een besluit te nemen. En ook, ja... Wat ik al eerder ook aanstipte over die mensen die in Nederland wonen, maar ook in Duitsland en in België. We moeten vooral ook aan de Belgische mensen denken. En daarmee hield hij de boot heel erg af van de diepte ingaan over de inhoud. En dat heeft hij knap gedaan, maar ja, dat is natuurlijk niet waarvoor zo'n parlementaire enquête is ingesteld.
Nee. Hij haalde op een gegeven moment de reconstructie aan van economische zaken, gemaakt voor een rapport uit 2015 van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de processen en besluitvorming van de gaswinning sinds de ontdekking van de gasbel in Groningen. Laten we daar even naar luisteren.
En uit die reconstructie haal ik op dat er geen 3 miljard nodig was voor die koude winter. Maar dat er 1,5 miljard kubieke meter voor die koude winter nodig was.
Ja.
Ik haal daaruit op dat er voor de extra opslag geen 1,5 miljard kubieke meter nodig was. Maar dat er 0,4 miljard nodig was.
Ja.
En ik haal daaruit op dat voor de kleine velden ging het niet om 0,5. Maar 0,7 die minder geproduceerd was door die kleine velden.
Ja.
En daar stond vervolgens bij dat er ook optimalisatie heeft plaatsgevonden. Ja. En die optimalisatie was dat de laagcalorisch Groningen gas... dat kon bij dat hoogcalorische gas ingemengd worden... Ja. zonder dat de kwaliteit van dat hoogcalorische gas veranderde.
Ja.
Dus dat is gewoon gedaan om extra te kunnen verkopen.
Ja.
En daar had ik een rotgevoel over. Dat die informatie die ik ook aan de Kamer heb verteld... die 3, 1,5 en 0,5...
Ja.
dat dus achteraf anders bleek te zijn.
Ja.
En dat er bovendien gewoon bewust extra gas... verkocht was.
Al die getallen zijn misschien wat technisch, maar wat gebeurde hier?
Nou ja, hij vertelt dus eigenlijk dat hij de Tweede Kamer verkeerd heeft geïnformeerd. Henk Kamp heeft altijd gezegd, we hebben het nu over de hoge gaswinning in 2013. Hè, daar is bijna 54 miljard kuub uit de grond van Groningen gehaald, gewonnen. En hij heeft al gezegd, ja, maar we hadden een hele koude winter. En er waren ook kleine velden, die leverden minder dan wij hadden gehoopt. En eigenlijk zegt hij hier met heel veel cijfers, ja, die informatie klopt niet. SEC kwam het er gewoon op neer. We hebben extra gas uit Groningen gewonnen om meer geld te kunnen verdienen. Dus niks geen veiligheid, niks koude voeten voor mensen uit Vlaanderen. Het ging gewoon SEC om extra gas verkopen. En dat is bewust gedaan. En Henk Kamp zegt, ja, ik wist dat niet op dat moment. Ik werd daar in 2015 pas van op de hoogte gebracht. Ik moet zeggen dat wel redelijk overkwam trouwens. En mocht hij al iets van emotie hebben kunnen uitstralen tijdens dat verhoor van net, dan was het wel dat moment. En hij had daar dus een rotgevoel over. Nou, ja. Daar kan ik me voorstellen dat je daar een rotgevoel over hebt. Want als minister Tweede Kamer verkeerd informeren, we noemen dat een doodzonde, toch?
Lianne, was dit het belangrijkste moment van de enquête tot nu toe?
Nee, ik denk niet dat dit het belangrijkste moment was. Voor mij was dat eerder vorige week toen topambtenaar Jos de Groot eigenlijk vertelde waarom er in 2013 zoveel gewonnen werd. Dat het om financiën ging. Ja. Iets wat trouwens vandaag wel weer bestreden werd. door Jeroen Dijsselbloem. Die was vanochtend aan de beurt en die vertelde dat het in 2013 niet om financiën ging, maar in 2014 wel.
Dijsselbloem komen we straks ook nog even op terug. Heeft Henk Kamp op enig moment nog gezegd, we hebben echt een aantal zaken niet goed gedaan bijvoorbeeld?
Nee.
Die spiegel heeft hij niet meegenomen, echt niet.
Hebben we iets nieuws gehoord van Kamp?
Ja, we hebben wel iets nieuws gehoord van Kamp. Ja, hij had een geheim e-mailadres. En daarmee mailde hij ook zakelijk. En hij wist het allemaal niet zo goed meer. Dus op een gegeven moment vroeg die Stineke van der Graaf van... wat was dat e-mailadres dan? En dan zei ze, nou, omdat u het vraagt, dat was Kivit.
Ja, ik moest lachen, want ik wist dat het kwam, dat e-mailadres. Waar had hij het nou voor? Is dat vaak gebruikt, dat geheime e-mailadres?
Nee, hij zei zelf dat het niet zo heel vaak gebruikt is. En hij had het op aanraden vanwege veiligheid. Hij wist het zelf niet meer zo heel goed.
Nee.
Nou, dat was niet het enige punt waar hij het allemaal niet meer zo goed wist.
Nee, ik vond het ook wel leuk trouwens. Henk Kamp die had ook iets nieuws geïntroduceerd. In plaats van de ik heb er geen actieve herinnering meer aan, kan Henk Kamp het zich niet voorstellen dat het zo is gegaan.
Een dag voor Henk Kamp werd de toenmalig topambtenaar van Economische Zaken Mark Dieriks verhoord. Aangaande staatstoezicht op de mijnen, Lianne, wat was de kern van Dieriks zijn betoog?
En de kern van Dieriks zijn betoog was eigenlijk dat de informatie nog niet volledig was. En staatstoezicht op de mijnen en TNO en KNMI, de andere kennis- en onderzoeksinstanties, die waren het ook nog niet met elkaar eens. En Dieriks noemde het ook de opvatting van staatstoezicht op de mijnen. Wat ik wel weer heel typerend vind, want vorige week noemde een andere topambtenaar de opinie van staatstoezicht op de mijnen. Dus dat zegt wel iets over hoe er vanuit de top van het ministerie naar de eigen toezichthouder werd gekeken.
Nee, maar als ik daar eventjes op mag inhaken, zowel Henk Kamp als Dijsselbloem deden ook heel erg hun best om staatstoezicht op de mijnen in het hoekje te drukken. Dat ze het eigenlijk ook allemaal niet meer zo wisten. En ik weet hoe we gaan vast nog wel over Dijsselbloem. Maar ik vind dit eigenlijk wel heel frappant. Want daar hebben we dus serieuze wetenschappers, hè, die aan de bel trekken. En die zeggen van jongens, we hebben hier een veiligheidsprobleem. We moeten omlaag met die gaswinning. En die topambtenaren, zoals Lianne zegt. Maar ook gewoon de ministers. Hè, die zeggen van ja, nou ja, het zal allemaal wel. Maar zo overtuigd waren. Het was ook allemaal een beetje warrig. En het sprong van de ene kant naar de andere kant, zei Dijsselbloem. Dat vond ik echt bizar. Echt bizar.
En nog even over Dieriks. Het viel mij op. Hij vertelde dat hij Verhagen en Kamp over essentiële informatie niet had geïnformeerd.
Ja, Mark Dieriks die heeft een advies van staatstoezicht op de mijnen dat er een groot probleem was na de beving van Huizingen, heeft hij niet gedeeld met zijn minister Maxime Verhagen. Omdat Maxime Verhagen toen al hartstikke demissionair was en bijna nooit aanwezig.
Hartstikke demissionair en nooit aanwezig waren dan de woorden van Dieriks.
Ja, dat zijn niet mijn woorden. Nee, heel goed dat je het zegt. Zijn de woorden van Dieriks. En vervolgens heeft hij ook met de volgende minister, Henk Kamp, heeft hij meerdere keren belangrijke informatie niet gedeeld. Bijvoorbeeld informatie van GasTerra dat er minder gas in Groningen kan worden gewonnen zonder dat dat gevaar heeft voor de leveringszekerheid. Maar ook toen de winning in 2013 wel heel hoog bleek uit te vallen, richting de 53 miljoen. Dat wist Dieriks al in het begin van het jaar, maar dat heeft hij pas in mei aan Henk Kamp verteld.
Nou ja, ik vind dat sowieso bizar als je dat dan hoort. Hè? En wat dat volgens mij aantoont, is dat deze topambtenaar gewoon zijn eigen plan aan het trekken was en heel erg op de stoel is gaan zitten, op de politieke stoel is gaan zitten van zijn baas en het idee had van ja, ik informeer ze gewoon niet, ik weet het beter. Dat is eigenlijk bizar. Ja,
de ambtenaar zat op de stoel van de minister. De week trapte af met mensen uit de regio. Jacques Wallagen, eerder al genoemd. Oud-commissaris van de Koning Max van den Berg en Jelle van den Knoop van de Groningen Bodembeweging. Daar komen we straks nog op. Max van den Berg zei dit over premier Mark Rutte.
Hij hoorde het heel goed aan. Had ook in tegenstelling tot Kamp, die veel harder en afhoudender in was, kon hij ook meedenken en dat ook zien. Maar vervolgens er niks mee doen.
Dit is alleen maar meer reden om uit te kijken naar het verhoor van Rutte, toch?
Ja, absoluut. Ja.
Lijkt me wel.
Jeroen Dijsselbloem werd ook gehoord deze week. Zijn verhoor was uiteindelijk een mooi inkijkje, vond ik, in hoe het eraan toe gaat in de politiek-bestuurlijke top van ons land. Want we luisteren even naar wat Dijsselbloem zegt over de tegenstrijdigheid in 2013. Het jaar waarin dus wordt bestudeerd hoe de winning juist omlaag zou moeten. Iedereen verwacht dat de winning in ieder geval niet omhoog gaat. Dijsselbloem noemt dat een standstill. Maar een record hoeveelheid gas wordt gewonnen.
Ik denk dat ik toen de aanname had dat het een standstill zou zijn terwijl we zouden studeren. Dat ligt natuurlijk voor de hand als je een besluit moet nemen om de gaswinning terug te dringen. Maar je weet nog niet precies hoe en hoeveel en hoe snel. En je gaat daarop studeren. Dan ligt het voor de hand dat je niet ondertussen de gaskraan verder opendraait. Dus daar zat ook mijn enorme verbazing dat dat was gebeurd. Ja. Maar ik had het moeten zekerstellen.
dit is pijnlijk toch, Lianne?
Ja, dat is heel pijnlijk, ja. En je kon ook nog steeds wel zien dat hij er eigenlijk wel heel boos over was. Dat dat toenertijd gebeurd is en dat vindt hij nog steeds niet oké. Maar wat ik toch wel heel bijzonder vind, is dat dan vervolgens een jaar later wil minister Henk Kamp naar de 40 miljard kuub. En dan is het vervolgens Dijsselbloem die zegt, nee, we kunnen beter naar 42,5 miljard kuub, want we hebben het geld nodig voor de begroting. Dus dat is dan wel...
Het is eigenlijk, hij zegt de enige keer dat ik me actief daarmee heb bemoeid, dus dat ik de gasbaten opeens heel belangrijk vond. Dat was in 2013 niet zo, dat bezweert hij. In 2014 inderdaad, Kamp wilde iets lager. Hij zei van nee, ze hebben met elkaar gemaild. Hij zat in Singapore, werd duidelijk. Van ja, ik ga gewoon niet akkoord met jouw 40 miljard. Want we kunnen het geld gewoon heel goed gebruiken. We moeten al zoveel besparen. Dus dat speelt dan altijd op de achtergrond. En dat zei Dijsselbloem eigenlijk ook gewoon. Ja, weet je, ik kan het ook niet mooi maken. Financiën spelen altijd een rol. Altijd.
Ik vermoed dat vandaag, de dag van het eerste verhoor van Henk Kamp, de beeldschermen in Groningen wel op Den Haag stonden afgesteld. In de rubriek Ik Kijk, volgende verslaggevers van Dagblad van het Noorden, de verhoren samen met inwoners van onze provincie. En in deze derde week keken we onder andere met Geert-Jan Reinders, 70 jaar, uit Loppersum, in de tijd dat Loppersum epicentrum was van alle bevingsellende. Op de vraag wat hij verwacht van de parlementaire enquête zegt hij: er komt van alles naar boven over wat er fout is gegaan. Waar ik benieuwd naar ben, is wat er gebeurt met de mensen die aansprakelijk zijn. Straks is het klaar en dan worden ze vervolgd, gaan ze de gevangenis in. Bas, dat lijkt me vrij stevig misschien, maar misschien kun jij deze vraag beantwoorden.
Nou, een parlementaire enquêtecommissie is geen tribunaal. Volgens mij moeten we dat even heel goed vaststellen. Het kan allemaal, ze kunnen vervolgd worden voor meineed. Dus als ze aantoonbaar, maar bewijs dat maar, dat ze aantoonbaar liegen over iets. En dan is het al heel gemakkelijk om te zeggen van ja, ik herinner me dit niet. En dan ben je er vanaf, om het zo maar te zeggen. Het gaat gewoon om waarheidsvinding. En kun je iets ja, verbeteren? En volgens mij komt hier aan het einde echt wel een rapport uit waarvan wij ook in Groningen zeggen van nou, oké. Het neemt de ellende en de pijn niet weg. Maar misschien hebben we er nog wel wat aan. Geen tribunaal dus.
Nee, wat is er gebeurd en waarom? Lianne, wie worden er volgende week verhoord?
Volgende week worden er 3 oud-Kamerleden verhoord. René Leegte, Lisbeth van Tongeren en Jan Vos. En woensdag wordt oud-gedeputeerde William Moordag gehoord. En Willem Meiborg, dat is de kleinzoon van ook Willem Meiborg, die de eerste was, die zei, oh, pas op, Willem, dit komt niet goed.
Meerdere Tweede Kamerleden dus, wat verwachten we daarvan?
Ik ben heel erg benieuwd naar René Leegte en of we antwoord gaan krijgen met wie hij in 2015 in de trein belde. Hij was toen op weg terug naar huis vanaf een werkbezoek in Groningen. En toen was hij met persoon X aan het praten over de gas. En hij had gezegd dat nog maar duidelijk moest worden of er een relatie was tussen de gaswinning en de aardbevingen. Wat toen echt al lang en breed duidelijk was. En ja, hij is uiteindelijk opgestapt, maar we weten niet met wie hij toen gebeld heeft. Ja,
hij heeft de media toen ontlopen. Hè? Dat appte die, of dat zei hij toen ook nog heel ja, vrolijk. Van ik heb de media ontlopen hoor. En,
uiteindelijk kwam die dik in de media.
Ja. Ik hoop dat het allemaal aan de orde komt. Jelle van den Knoop, als we het toch over Tweede Kamerleden hebben. Jelle van den Knoop, oud-voorzitter van de Groninger Bodembeweging, zei deze week dit.
Van de Tweede Kamer mag je dus verwachten dat zij dus naast de burger gaat staan. En als al zo lang bekend is dat het misgaat en dat het 8 jaar duurt voordat de overheid de verantwoordelijkheid van een particulier bedrijf heeft overgenomen, de aansprakelijkheid. Ja, dat is toch van de zotte.
We zijn erdoor. Nee, ik zou het bijna vergeten. Henk Kamp zat op een speciale stoel vanwege rugklachten. Hoe zijn jullie nieuwe stoeltjes?
Ja, het is iets beter dan wat het was. We kunnen ze nu verschuiven, maar ik kan je wel vertellen, mijn rug doet echt heel erg pijn. Ik ben bang dat ik voor het eerst in mijn leven naar de fysio moet. Het is niet best.
Bas?
Ja, nou, weet je, ik zeg maar van we hebben urenlange verhoren en ik val van de ene verbazing in de andere. En ja, het is vervelend, maar tegelijkertijd het is ook prachtig om erbij te zijn. Om te zien hoe alles werkt. En ja, god, ja.
Nu lek ik de zeur.
Henk Kamp zei het wel eens, Groningers zijn nette mensen en daarom gunnen we hem het laatste woord. Laten we dit in Groningen vooral niet vergeten.
Van de 93 bevingen die er in het jaar 2012 waren geweest, waren er 90 minder dan 2,5 op de schaal van Richter. En bevingen minder dan 2,5 op de schaal van Richter, die voel je niet of nauwelijks. Dus het risico van de aardbevingen zat vooral in de, in de zwaardere aardbevingen.
Volgende week gaat het verder. Vanaf elke vrijdagavond de belangrijkste en meest opvallende zaken in deze podcast van Dagblad van het Noorden. Deze week gemaakt door Lianne Levy, Bas van Sluis en Lieselotte Schuren. De techniek van deze podcastoperatie is in deskundige handen bij Wim Brons. Mijn naam is Arnold Boede. Met dank aan Sophie Spoel was dit aflevering 3 van Naschokken.
Het is de lucht achter Oerhoezen. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van langs naar Klooster en de Westfolen langs de diep. Het ben de Muns, ben de Moer, het ben de Kerken en de Beun. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pinozeun. Het ben de Muns, het ben de Beun. Het is een doevertillende stroot, het is een oude bakkerij. Ik ben de grote boomklootsen, van waar we mosken zo naar mij. Het is de waait, het is de hover, het is het koolzoot in de blauw. Het is de horizon bij Ronen, vlak noorden dunne bui. Dat is mijn land, mijn hoge land. Het is een mooi oom die mij een kou houtstoek nekt in het gruilaard. Ik heb voor het eerst hem overkeerd en vuil de vonken van die naad. De wilde plan die ik haal, komt zich om niks meer van terecht. Totdat de nacht van het hoge land een donker kleid over ons legt. Dat is mijn land, mijn hoge land.